One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Meer van dit.
Hallo, mijn naam is Gijs Groenteman en dit is Weer een Dag, de podcast waarin ik elke dag 12 minuten, ik houd bij me de kookwekker, bel met Marcel van Roosmalen. Goedemorgen Marcel.
Goedemorgen Gijs.
Oh, ik hoor aan je stem dat je bent uitgerust.
Ik ben helemaal uitgerust.
Ach man, wat heerlijk.
Ik ben heerlijk op vakantie, Gijs.
Ja.
Ik zal niet precies zeggen waar, maar het was ook heerlijk warm.
Ja, en ik ben nu op vakantie.
Ja. Heb jij ook dat heerlijke gevoel van een blauwe lucht, een gegarandeerd blauwe lucht.
Dat wil je toch?
Ach man, en ik vind het ook zo lekker.
Valt dat tv-seizoen een beetje van je af?
Ik probeer het. Ik heb natuurlijk bepaalde herinneringen die ik nooit meer uitkrijg.
Zoals?
De Morgen van Praag. Dat blijft gewoon een open mond.
Dat blijft door je opgespannen.
Dat was zo opverheugd. En dat knetterde op een bepaalde moment. Ik vond het ook hele mooie tv als ik erop terugkijk.
Een hele mooie tv.
Van de generaties.
Ja. Ja.
Nooit meer iets van er gehoord. Dat is wel jammer. Ja. Ik denk, hoe is het nu met haar?
Ja. Ik wil nou eigenlijk in contact blijven. Hè?
Ja, lukt.
Maar wat een rollercoaster was het, hè, ons televisie. Ja. Nog geen jaar geleden dat we gewoon bij SBS zaten.
Ja, maar weet je dat wij in die tijd, in dat tijdsverschil, ik denk dat wij wel 90 tv-uitzendingen of zo hebben gemaakt. Ja. Serieus, in een jaar tijd. En dan, ja, je begint als zo'n kleine speler.
Ja.
Begin, op een zeker moment vind je het heel normaal dat je heel vaak op tv bent.
Ja, we zijn nog geen Matthijssen in zijn goede jaar.
Maar dat wil ik ook niet worden.
Nee.
Het is ook, dat is te veel voor ons.
Ja. Dat kunnen we niet aan. Dat kan je alleen als je heel fit bent en heel veel levensenergie hebt.
Ik ben de man wel beter gaan begrijpen.
Dat het niet altijd met fluwelen handschoentjes is gegaan.
Nee, dat snap ik heel goed. En ik snap ook dat het is ook heel intensief met mensen omgaan. Hè? Och, jongen, je verslijt ze aan de lopende band. Je verslijt ze aan de lopende band en je wilt zo graag contact maken en afstand houden. En dat gaat heel moeilijk. Het is een elastiek.
Ja.
Het is een elastiek waar je aan zit.
Ja.
Je zit er met je hele hebben en houden aan.
Het is wel een hele vrolijke wereld. Ja. Er wordt heel veel champagne geschonken.
Lekker gegeten.
Je krijgt de hele tijd cadeaus om allerlei redenen. Er wordt aanhoudend taart besteld. Als je een goed kijkcijfer hebt of een wat minder goed kijkcijfer. Of er staan overal bakken met snoep waar je komt.
En als je wil is er een therapeut.
Ja.
Dat hebben ze me ook al een keer aangeraden. Heb je wel eens met iemand gepraat? Zoals ik met serieus tegen me zeg. Ik zeg nee. Nou, kan hè. Dat kan een therapeut.
Ja.
Dat kan. En eigenlijk kan alles. En ik sta nergens meer van te kijken dat er iemand met een hele zware kist binnenloopt, sjouwen naar een uitzending. En dat je denkt, zit daar een paar flesjes champagne voor als je dorst hebt.
Ja.
En hier nog wat dingen ingelijst. Ik heb je toevallig gefotografeerd. We hebben er een lijst ervan gemaakt. Hier een bos bloemen. Hier een kerstpakket van 2 meter hoog. Eet het maar thuis op. Bekijk het maar. Secundaire arbeidsvoorwaarden. Ik weet het allemaal niet.
Ja, het is een bak met snoep waar je in valt met je gezicht.
Nou, af en toe met een bak met snot.
Ja.
En je echt denkt,
zeker.
En het is natuurlijk heel veel, hè, wat er op je afkomt.
Absoluut. Je staat echt in het middelpunt.
Je staat echt in het schijn.
Die schijnwerpers die branden op je kruin. Hè?
En je kunt... Dat is het wonderlijke. Je kunt de mensen die je dan tegenkomt in je vrije leventje helemaal niet duidelijk maken. En dan zeg ik, dat is televisie, Marcel, die dingen zegt. Maar normaal ben ik een hele stille jongen. Maar dat gaat er niet in. Dan zeggen ze,
er is echt een televisie, Marcel, en een gewone wereld, Marcel.
De gewone wereld, Marcel, zit niet een briefje bij te houden van wat hij allemaal ziet op televisie. Nee, er wordt thuis gewoon een gewone Marcel. Wordt gewoon gezegd van, hou je snater als ik dat zeg. Ik zeg, dat vind ik een raar fragment.
Stil, papa. Bent u niet op televisie?
En ze wordt af en toe ook tegen me stoppen televisie. Zijn kinderen dan?
Ja. Ongelooflijk, hè? Ja, het is een spectaculair jaar geweest voor ons. We hebben ons ook echt op de kaart gezet.
Ja.
We stonden natuurlijk een beetje aan het randje van de kaart. We proberen aan vast te klauwen, maar inmiddels staan we midden op die kaart. staan we te shinen. En dus zaak om op die kaart te blijven. Hè?
Natuurlijk, je moet op de kaart blijven.
Ja.
Het is een soort mensen erger je niet.
Ja.
Je moet zorgen dat je meerdere pionnen hebt lopen. Ja. Want eerst pion kan altijd worden uitgeschakeld. Een zogenaamde terugslag. Nou, dan moet je er zorgen dat je daarachter een tweede pion hebt staan. En dan zeg ik, gooi nou in het begin niet de hoge cijfers. Gooi nou gewoon een 3 en ja. een 4 en een 5.
Ja.
En dan krijg je pionnetjes. Echt wel in het huisje.
Ja.
Maar je hoeft niet meteen met bokkensprongen te gaan. Nee. Laat ons maar op Nederland 3. Ik heb meteen na dit seizoen gezegd. Ze zei, wil je naar 2, wil je naar 1? Ik zei, nee. Op 3 blijven. Vanuit de underdog-positie gewoon lekker doorcijpelen.
Ja, jij hebt ook echt wel een soort dingen dat je vindt dat wij NPO 3 moeten redden, hè?
Ja.
Ja. Dat is natuurlijk een zender die zwaar onder vuur ligt. Pieter Omtzigt heeft al zijn pijlen op NPO 3 gericht.
Heel gek.
Ja.
Ik heb meteen vanaf het begin gezegd, deze zender heeft waarde.
Alles van waarde is weerloos.
Ja, alles van waarde is weerloos. En ik zeg, kijk nou eens om je heen. Zoveel programma's die zo een rijkdom vertegenwoordigen.
Ja.
En die de mensen ook eens een lesje leren. Breng op die zender nou eens licht vertier.
Ja.
Licht vertier en strooinieuws. Ja. Want zo noem ik het wel.
Strooinieuws.
En dat zijn wij gaan doen. We zijn rond gaan strooien. En zo breng je de mensen. Het is alsof je voetzoekertje strooit. Je brengt ze in aanraking met het nieuws.
Ja.
Hey, nieuws kan ook leuk zijn. Je hoeft helemaal niet zo'n duidelijke mening over het nieuws te hebben. Je mag ook best eens een keertje hakkelen en twijfelen. En dan zo hengel je die zender en de mensen naar die zender binnen.
Ja.
En tegelijkertijd al dat educatieve op die zender. Dan lik ik af en toe de vingers bij jou.
Het is gewoon...
Een serie over Anne Frank.
Ja.
Godjonge.
Het is een soort telejak waar je naar zit te kijken.
Ja, dat is geweldig.
Ja.
Als je er open voor staat, is het iets geweldig.
Ja, je hebt echt romantisch vertier met blind dates.
Ja.
Dan heb je echt... informatie met een satirische inslag. Heel veel satire, heel veel lachen. En dan heb je zo'n serie over Anne Frank. En wat zat ook weer voor ons? Ach, na ons nog iets anders.
Leuk. Hoe heet het nou toch? Ja, van de noten.
Ja.
Nou, je hebt ook Clickbait en dat
Clickbait,
soort programma's.
Ja.
Lachen hier brullen
het is,
natuurlijk.
Het is van alles wat.
Sluipschutters.
Af en toe vrouwenvoetbal.
Ook leuk.
Ook leuk. Ja, het is echt een mer-abwaar. Maar goed, we gaan zo meteen nog veel meer bespreken. Maar eerst nog even het volgende, Marcel. De luisteraars zullen ons wel missen, lijkt me zo. Ik zou het teleurstellend vinden als het niet zo was. Dus we dachten, we komen vast voor het weekend terug met een heerlijke special... waar onze vrienden van Sky Showtime natuurlijk niet kunnen ontbreken. Want vrijdag, Marcel, dat weten onze luisteraars en dat weten wij maar al te goed... Ik ben nu op vakantie, maar dan voel ik op vrijdag voel ik toch het gaan tintelen van het is Sky Showtime dag. Vrijdag. Ja.
En natuurlijk kan Sky Showtime niet ontbreken.
Nee. Het is vrijdag.
Het is vrijdag.
Het is Sky Showtime dag.
Ja.
Ja.
Dan kan Sky Showtime op Sky Showtime dag niet ontbreken. En ik wil geen spoilers weggeven. En dat ga ik ook niet doen. Wel, wat zou ik graag alles vertellen over Tulsa King. Jongen, jongen, wat loopt Sylvester hier een partijtje te acteren, zeg. 77 jaar en zo levensecht. Daar ben ik gewoon bang van. Dan zeg ik, hou me eens even vast, want nou staat er een hele enge maffialeider op de beeldbuis.
Ja, hij speelt in Tulsa King de enige echte Dwight the General Manfredi... die na een lange gevangenisstraf eigenlijk onmiddellijk weer het criminele pad insluit. Dat zie je vaker bij mensen. Ze hebben een hele lange gevangenisstraf uitgezeten... en dan weten ze eigenlijk niet meer hoe ze goed moeten zijn. En dat heeft Sylvester Stallone. Hij wordt vrijgelaten uit die gevangenis, losgeslagen... laten en meteen het criminele pad weer in. Niet goed. Ik wil het absoluut niet goed praten wat hij doet... maar voor deze serie ben ik toch ook weer blij dat hij dat doet. Want het is een feest om naar te kijken, Marcel.
Tik op de vingers gehad en meteen weer met de hand in de droppot.
Ja.
Zo kun je het eigenlijk wel samenvatten. Ja. Echte mafiosi, die verander je niet grijs.
Nee. En wij zijn niet de enigen die enthousiast zijn, Marcel. Want IMDb, de Internet Movie Database... een zeer kritisch platform voor echte film- en tv-serie-liefhebbers. En die waardeert deze serie, Tulsa King, met maar liefst een 8. En ik moet zeggen, Marcel, de 8 die vliegen je niet om de oren op IMDb. Dat is een heel uitzonderlijk cijfer om te krijgen.
Als ik op IMDb kijk en dan wil ik bijvoorbeeld iets gaan kijken... en dan schrik ik vaak van het lage cijfer. Dan denk ik, ja, moet ik daar nog aan beginnen? 6.4,
ja.
5.6, dat is heel hoog.
Ja.
Als je dan een 8 krijgt van IMDb... van het meest kritische internetplatform wat er is... internetplatform, dan denk ik Sylvester Stallone.
Op je oude dag.
En dan ga je nou in één keer graven in de tuin... en vind je toch een pareltje. Dan vind je toch eindelijk een rol die je op het lijf... Rocky Balboa, ik zal het me eerlijk zeggen... ik heb het nooit echt geloofd. Ik geloofde, Ik denk, het is slaan om het slaan. Het is nooit eens een keer dat ik denk van, ja, ik geloof Rocky. Als hij helemaal knock-out wordt geslagen en dan in die vieze joggingbroek in die gym en een beetje staan springen. Ik heb dat nooit geloofd. Echt niet. Ik vond het een hele matige. Iedereen om me heen natuurlijk. Oh, Rocky dit, de Rocky slaat ze KO. Ik zeg, ik vind het niet realistisch. Ik vind het niet realistisch dat hij eerst helemaal kapot wordt geslagen en dan denk ik als een beest gaan treden.
Ja.
Nee. En wat hij nou als Dwight the General neerzet,
ja,
veel natureller.
Ja.
Natuurlijk gaat hij gozer op het verkeerde pad.
Omdat geen heilige is, hè?
Nee. Hij is er heel eerlijk in. Ja. Ik heb in de gevangenis gezeten. Wat is dat ook voor een rare mindset? Dat je verwacht dat iemand uit de gevangenis komt. Je komt uit de patoet. Je hebt achter de stangen gezeten. En dan zou je in één keer heilig zijn.
De norm.
Ja, wat dacht je? Ja. Omgeven door het kwaad. He, want in de gevangenissen, ze bekeren zich niet allemaal tot God. He. De helft is bezig met handeltjes. Dat hoor ik toch ook van Joren van der Sloot. De helft heeft het achter de elleboog. Dat is een Arnhemmer.
Ja.
Alle Arnhemmers hebben contact met elkaar. En de helft heeft het achter de ellebogen. En de helft is nog zo net zo gemeen als toen ze erin kwamen. En ze deinen ze niet terug van het geweld. Wat dacht je dat Dwight the General heeft meegemaakt? Hoeven we allemaal niet te weten. Hij neemt die mindset, neemt hij weer mee naar de vrije wereld. Ja. Hij is gewend om te pakken wat hij pakken kan.
Ja.
En om de lakens uit te delen. En dat levert natuurlijk in familiaire kring de nodige strubbelingen op. Want ze hebben jarenlang doorgefunctioneerd.
Nou, dus dat is Tulsa King met Sylvester Stallone. Een 8 op IMDb. 8. Ik neem ook nog even de ruimte, Marcel, nu hier toch zit, om wat Nederlandse films aan te kondigen. Die deze komende zomer aan het Sky Showtime aanbod toegevoegd worden. We hadden het een paar weken geleden al over onder andere Oorlogswinter, Marcel.
Beste film aller tijden.
Maar ook films als Bankier van het Verzet.
Bij Marie Atsma.
Alles is zoals het zou moeten zijn. Dat is een persoonlijke favoriet van mij. Gebaseerd op het boek van Daphne Dekkers.
Oh.
Dat is een hele interessante film.
Gaat het
film.
Over haar en Richard Krajicek? Of gaat het
min of meer, maar het gaat eigenlijk sowieso over de liefde en alles wat erbij komt kijken.
Heerlijk.
Heerlijke, intense film om naar te kijken. Mijn beste vriendin Anne Frank.
Nou, dat is interessant. Want we hebben er allemaal het idee van, goh, wat is er met een meisje gebeurd na dat dagboek? Wat is daar? Nou, en daar geeft die film antwoord op.
New Kids Nitro en New Kids Turbo.
Dat is lachen.
Allebei. Tuintje in mijn hart. Allemaal te zien op Sky Showtime.
Ja, dat is iets voor de kinderen. Tuintje in mijn hart. Dat is ook een geweldig nummer geweest van Jan Smit, als je dat nog kent.
Ja.
Tuintje in mijn hart. Ja, dat zong je allemaal keihard mee. Dat zijn films waarvan ik denk, ja, dan wordt het vaderlands product ook niet geschuwd.
Ja, zeker. Klik op de link in onze show notes. Probeer het eerst gratis en sluit vervolgens een abonnement af van €5,99 per maand. Dus je kan eerst gratis naar Sky Showtime kijken en dan al vanaf €5,90 per maand een abonnement nemen dat ook maandelijks opzegbaar is.
Dus. Ja, ik weet niet, daar val je... Daar komt de deur waar er niet voor langs.
Nee.
Sterker nog, je bespaart centjes.
Je bespaart geld, want je gaat het op allerlei andere manieren niet uitgeven.
En het is natuurlijk hartstikke leuk om met elkaar familieherinneringen te kweken aan de hand van Sky Showtime.
Precies.
Weet je nog die keer dat wij Oorlogswinter zaten te kijken, dat papa in de broek plast omdat hij niet weer de wc durfde, dat het zo spannend vond? He? Of dat we zaten te gillen van het lachen bij New Kids. Och, jongen, dat we het allemaal na gingen doen en daarna frietjes gingen halen. En daarna nog een nachtje door gingen bintje. En dan met papa en mama hebben mooi mogen kijken met Sylvester Stallone als Dwight the General. En die acht, en papa en mama s'nachts nog hebben een beoordeling van 8.1 gegeven op IMDb.
Ze zijn nog een puntje hoger gaan zitten.
Die hadden eventjes omhoog geholpen.
Ja, geweldig.
Een van de hoogst gewaardeerde series ever, hè?
Ja. Absoluut.
Ja, dat is echt ook gewaardeerd.
Het is echt waanzinnig hoeveel cijfer, hoe hoog die punten zijn. Oké, Marcel, ik ga de kookwekker zetten. Hey, het is natuurlijk, het land staat in het teken van Totaal 3.
Ja.
Ligt het al in de winkels?
Het ligt al in de winkels. Ik ben teruggekomen van vakantiehuis. Ik ben meteen bij Jeroen en Sophie gaan zitten. Nou, dat heb ik adequaat gedaan. Ik heb bij RTL Boulevard mijn partijtje.
Zat je bij Jeroen of Sophie?
Weet ik eigenlijk niet meer. Ik haal die twee altijd door elkaar.
Ze beginnen ook steeds meer op elkaar te lijken, hè, valt me op.
Ja, het is een soort...
Een soort identieke tweeling.
Morf.
Ja.
Ik weet dat ik er zat. Ik was natuurlijk nog steeds die moeheid. Ik denk, ben jij nou... Ik durf het niet te vragen. Ik denk, ben jij nou Jeroen of Sophie? Ik zat echt eventjes mee te worstelen. Nou, dan moet ik even terugkijken wie het was.
Ja.
Het was in ieder geval een prettig gesprek.
Ja.
En wat ik belangrijk vind... Ik zit er natuurlijk niet voor dat boek of voor mezelf. Ik vind het zo ontzettend belangrijk om het genre... terug te geven van het volk.
Ja.
En die vergeten pareltjes op te dissen.
Ja, het is grappig. Dat heeft jou opgeruimd. Je bent natuurlijk al zo lang als ik je ken, ben je reportageschrijver.
Ja.
Maar vroeger, in de beginjaren van onze vriendschap, heb ik jou nooit zo veel gehoord over het redden van de reportage.
Nee.
En over de reportage, toen was je gewoon bezig met zelf reportages maken en het hoofd boven water houden.
Ja.
Maar sinds je iets meer de wind in de rug hebt en je ook het gevoel hebt dat je een verantwoordelijkheid hebt, ja, hè, naar de wereld en naar Nederland toe, heb je echt gedacht van ja, maar dan moet ik de reportage eigenlijk meenemen op mijn reis naar boven.
Ik dacht, laat de reportage en Marcel Vroosma nou eens elkaar een handje geven. En natuurlijk, er is een zekere vorm van eigenbelang. Hè? Dat je graag wil dat je verloren gegaan de reportages, dat je daar alsnog goed voor betaald krijgt. Dat is natuurlijk wel prettig. Het idee, je bent helemaal uitgebuit.
Dat je bent daar heel slecht voor betaald.
Heel erg slecht, Gijs. Het waren, er waren dagen bij dat ik wel eens door de Albert Heijn liep. En dat mag gerust weten. Dan was je bijvoorbeeld helemaal een Linschoten geweest of iets. En dat je dacht van, die kokosstoommaaltijd, dat vind ik lekker. En als je dan bij de kassa kwam en dacht, €5,99.
Kan niet betalen.
Ik kan het gewoon niet betalen. Zo slecht betaalde de reportage. Nu is de situatie anders. Ik krijg beter betaald. Maar ik heb wel zoiets. Ja, ik heb ook bij het samenstellen van Totaal 3 zo'n ontzettende lol gehad in alles wat ik ontdekte. Ik dacht, als je die schatkist openpulkt en je ziet wat er allemaal uitkomt. Nou,
parelduiker, hè?
Parelduiker. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Ik dacht, wat is dit vlot geschreven? Wie heeft dit? Oh, dat heb ik zelf geschreven. Verrek! Verrek! Dat heb ik ook nog meegemaakt. Het was een memory lane, noemen ze dat. Een walk on
trip down memory lane.
Ja, dat was het.
Ja.
En ik dacht van, Jezus, de laatste 30 jaar van de Nederlandse geschiedenis zijn hier wel adequaat mee geduid. Juist door niet die hoofdpaden te volgen, maar van een pad
en
af te
dat kennen we allemaal.
En ik dacht toen ook van, goh, ik maak wel reclame voor Totaal 3. En ik hoop natuurlijk dat er veel van verkocht worden.
Tuurlijk.
En in het slipstream daarvan.
Niks menselijks is jou vreemd.
Nee, en laat mensen hun verzameling afmaken. Hè? Ja, totaal 1,
als je die eerste
2.
Twee delen in je kast hebt staan, en dan ben je natuurlijk gek als je die derde er niet naast zit.
Nee, dan ben je gek. En het is natuurlijk ook iets voor je kinderen, dat je denkt, ik doe dit niet voor mezelf. Het is ook leuk dat ze later voor de boekenkast staan, want ze denken van,
geïnspireerd door Lou de Jong, hè, neem ik aan.
Natuurlijk.
Mijn oma had dat boven de bandrecorder. Grote rij Lou de Jong.
Je ziet ze
niet
ook
in
op Koninginnedag nooit op de kleedjes liggen.
Nee.
En ze zijn er nog steeds trots op.
Ja, en zuinig.
Ja, en ik heb wel gezegd van tegen Meulenhof, druk het nou op houtvrij papier. Dat vind ik belangrijk. Dat er geen bommel leidt. En dat dat papier, als je 20 jaar in de kast hebt staan, want natuurlijk lees je het niet in één ruk uit. Het is geen boek voor op een vliegreis. Dat wordt veel te dik. Maar af en toe sla je het open en dan mag je best een paar jaartjes over doen en dan lees je wat. Maak die verzameling compleet, zet het aan een rijtje. Het gaat niet om het geld verdienen, wel prettig. Als het boek goed verkocht wordt, en 1 en 2 ook, dan zet ze naast elkaar in de boekenkast. Maar het gaat vooral om het feit dat het er is. En ik heb toen bedacht, is het niet heel leuk om de mensen te helpen in de streken waar bijvoorbeeld, dat heb je steeds meer in Nederland, dat er streken zijn, mensen willen wel Totaal 3 kopen, maar er komt geen postbode meer langs, er is geen boekhandel meer in de buurt. En om juist naar die gebieden te gaan en de mensen daar te vertellen van, zo zit de reportage in elkaar. En ik heb toen een helemaal belangeloos een soort toertje opgezet. Dat kun je zien op totaal3.com. En dan ga ik bijvoorbeeld naar Alphen aan den Rijn, naar Horst, naar Deventer, naar Lochem, naar Druten, naar Elst.
Echt?
Naar Arnhem.
Echt naar
twee
die vergeten
keer,
gebieden?
Naar die vergeten gebieden. Arnhem natuurlijk, omdat zo geleden heeft in de oorlog en de problematiek met Vitesse die nu speelt. Den Haag, nou, omdat dat de gebied is waar de ontlezing in de grote stad heel hard heeft toegeslagen.
Ja.
Oldenzaal, Nijmegen, om ze ook te laten zien hoe het anders kan.
Ja.
Goorle, Blankenkum, Enkhuizen, De Meren en
Jezus,
Abbekerk.
Jezus, moet je er allemaal heen?
En dan neem ik mensen mee die ik...
Gijs Beukers.
Gijs Beukers gaat een aantal keer mee. Maar ook iemand als Kees Versluis. Een reportageschrijver uit een beetje uit gereformeerde hoek.
Twan Heijmans?
Nee, die niet.
Okay.
Dat vind ik te veel. Dat heb ik wel over gedacht. Ik zal Twan Heijmans meenemen. Dat leek me heel vermoeiend. Dat lijkt me toch een hele lange reizen. Ik dacht, nee, het moeten wel mensen zijn die ik ken. Nou ja, voor de rest wat andere mensen. Die ik, nou ja, je gaat er een praatje houden. Voornamelijk over de reportage.
Hey, en Marcel, wat is nou de essentie van een goede reportage?
Je komt ergens aan, Gijs. Probeer het te verplaatsen. Je gaat op reis naar een onbekende plek.
Ja. Maakt niet uit waar je naar eigenlijk.
Nou, stel dat
heb je ook met de mini-reportage heel goed aangetoond. Je kan ook gewoon om de hoek van je eigen huis kan je een reportage maken.
Kan overal. Jij wordt geblinddoekt. Je wordt meegenomen. En we laten jou los in een nieuwe omgeving.
Ja.
Nou, wat gebruik jij dan in eerste instantie? Je ogen, je neus, je oren en je mond. En daarmee
je
moet
zintuigen.
Je het zien.
Je huid?
Je huid, alles aanraking is ook iets. Hè? Dus je komt in die nieuwe contraien. En dan ga je allerlei indrukken opdoen. En meteen voordat je weggaat, schrijf je het allemaal op. Heel puur.
Oh ja?
En dan heb je een reportage.
Maar schrijf je echt al zinnen of schrijf je steekwoorden?
In het begin schrijf je het steekwoorden of die bewaar je in je hoofd.
Ja.
En die komen dan moet je onder tijdsdruk. Je wordt onder enorme druk gezet. Dat mag je niet onderschatten.
Heb je ook altijd onder tijdsdruk gewerkt?
Alleen maar.
Oh ja?
Alleen maar onder tijdsdruk, omdat je dan dat perfectionisme laat
varen. Je wilde het niet, maar het moest voor de reportage.
Zo moest het. Een soort hoge drukpan waar je de deksel flink van aanschroeft. Stoom komt eruit gespoten. Maar ondertussen worden de groenten wel gaar. Nou, die haal je eruit, stop je in je bandje en je serveert ze uit. En dan denk je later van, verdomme, wat heb ik dat puur opgeschreven. En zo moet je het aanpakken. Maar, en dan zeg ik ook, ik heb nu heel veel mensen achter me aanlopen. Die zeggen, oh, ik wil ook reportage schrijver worden. Vind ik iets te gemakkelijk.
Waarom?
Omdat het een ongelooflijk zwaar leven is. Daar wil ik de mensen wel voor waarschuwen. Ik wil jullie graag.
Dus je moet echt, je lui leventje is voorbij.
Je lui leventje is voorbij. Het is keihard werken. Het is harder werken dan je ooit voor mogelijk hebt gehouden. En het wordt heel slecht betaald en beloond. En je moet maar zwoegen. En denk maar niet dat de duimpjes allemaal omhoog gaan. Want de eerste reactie van de lezer is altijd, klopt dit wel?
Oh ja?
Dat is dan, dat als is jaren later zeggen ze tegen je, wat je toen hebt opgeschreven destijds. Ik vond eerlijk gezegd wel, dat het in mijn ogen is de herinnering hetzelfde. Dus als een reportage schrijft, moet je wel een soort feeling hebben. Dan ga ik het ook met die Gijs Beukers, die gaan een paar keer mee. Dan wil ik echt ook klassikaal wel de discussie met hem aan. Omdat ik denk van,
wel een klein beetje op zijn nummer zetten misschien. Hè?
Ja, maar het is natuurlijk wel.
Het is een schat.
Het is een schat.
Het is een groot talent.
Veel te veel aan zichzelf kan geloven. Die loopt, die denkt dat hij nou los van de leiband kan lopen. Dat hij bij de Volkskrant overal maar aan kan snuffelen. En elke keer als hij moet, dat hij die krant vol kan piezen. Maar zo is het natuurlijk niet. Echt, een reportageschrijver heeft veel meer tegenslag dan Beukers ooit heeft gehad in zijn leventje. Dus de Beukers zal echt met de klem op de handen moeten worden gezet van, nou, ik ga hem ook dwingen om over bijeenkomsten reportages te schrijven. Nee, vertrouw nou op je eigen zintuigen. Vertrouw er nou op. Ga nou niet buiten de pas lopen. Nee, dat is een interview. Nee, je bent weer aan het interviewen. Je moet puur
volgen jezelf. Het is iemand die vlucht in het interview, hè?
Heel makkelijk.
Ja.
Het is geen echte interview. Jij bent een echte interviewer. Jij bent geïnteresseerd in mensen. Je hebt die intrinsieke antenne. Maar dat heeft Beukers natuurlijk niet. Beukers die stelt lukraak vragen. En die zet er interview boven. Net zo makkelijk.
Of reportage. Of reportage.
Ja. Dat is nog erger.
Hij zet er maar wat boven
eigenlijk.
Hij zet
er maar wat over. Ja. Boven. En als je ook ziet hoe hij heeft een paar keer totaal 3 nou mogen vasthouden. En hoe hij ermee omgaat. Legt het gewoon op de tafel. Ik zeg, Beukers, begin nou eens met bladeren. Waarom zit je niet te lezen? Waarom zit je nou te suffen, jongen? Waarom zit je nou niet? Ja. Het is toch heel gek dat je reportage schrijft. Het moet ook een lezer zijn.
Hey, en totaal 1 was echt gewijd aan de reportage. Ja. Totaal 2 was gewijd aan de mini-reportage.
Maar eigenlijk columns. Het waren eigenlijk columns en luistercolumns. Maar dat noemde ik mini-reportage.
Er stonden ook QR-codes in.
Ja, fantastisch. Nog steeds, hè?
Nog steeds werken die?
Ja, die werken ontzettend goed.
En totaal 3?
Totaal 3 is echt het vergeten werk. Dus je moet je voorstellen dat ik ben natuurlijk jarenlang op pad geweest. Maar soms vergeet je dat je ergens geweest bent. Ik ben bijvoorbeeld mee geweest met Easy Cruise. Samen met Martijn van der Rienten.
Dat wist je helemaal niet meer.
Ik wist helemaal niet meer dat ik wel op een cruiseschip ben geweest. Dat de allergoedkoopste cruise rond het Middellandse zeegebied aanbood. En ik weet nog goed. Ik dacht na 2 dagen. Bleek niet zo te zijn. Ik kan iedereen geruststellen. En ik wil er ook niet mee spotten. Maar ik was ervan overtuigd. Ik voelde in één keer knak in mijn hoofd. Ik denk, ik heb een hersenbloeding.
Echt waar?
Ja, maar dat was niet zo. Ik was gewoon, een soort time-out.
Ja, overloaded head. Misschien.
Overloaded head toen al.
Omdat het zo hard werken is.
En toen ben ik gaan rusten op die cruiseschip. En toen werd ik eigenlijk continu in mijn rust gestoord door die idiote Griekse eigenaar van het Easy Jet en Easy Cruise.
Ja.
Die Stelios.
Stelios, ja.
Nou ja, dat
was een soort persreis.
Ja, het was een soort, hij had ons uitgenodigd. Het was een soort diffuus iets.
Okay.
Maar het was een vreselijke reis. En ik ben bijvoorbeeld ook voor het blad Intermediair. Daar hadden ze op een gegeven moment een hoofdredacteur, Peter ter Horst. En die vroeg aan mij, dat vergeet ik nooit meer. Toen was ik in mijn zwakke jaren nog. Je hebt als 30er niet zoveel in te brengen.
Nee.
20 jaar geleden, of 30 jaar geleden misschien wel. De muur was net gevallen. Weet ik dan niet. Zei Marcel, de muur is gevallen. Wil jij voor Intermediair een paar maanden door Europa reizen? Nou, ik zei ja. Maar toen zei hij, het moet liftend gebeuren. Nou, toen ben ik...
Toen had je al ja gezegd.
Toen had ik al ja gezegd.
Ja, en je was zwak nog.
En ik was zwak nog. Ja. Dus ik ben gaan liften. Ik weet er goed van waar ik vertrok. Liftershalte in Nijmegen. En de eerste door wie ik werd meegenomen was een halve garen. Dat weet ik ook nog. Ik dacht echt, oh god. Ik zit met een halve garen in de auto. En daar kreeg ik ook meteen Die wou geld. En dat was niet de bedoeling. En toen zette hij me zomaar ergens een van de Duits dorp eruit. En toen werd het al ontzettend zwaar. Want toen moest ik een logeerplek zoeken. Nou, al met al, op een zeker moment belandde ik in Berlijn. En toen dacht ik van, ja. Toen ben ik daar beroofd in Berlijn. Heel snel de portemonnee afgegeven. Ik zie ze die, zei iemand. Ik zie ze die. Ik zei, hier, we zien die portemonnee. Had geen geld meer. Toen moest ik bellen met die Peter ter Horst. En ja. Die zei, ik ken wel een correspondent. Die kan je ook geld kopen brengen. Nou, toen kwam ik in kennis maar in aanraking met de Oost-Duitsland-correspondent van de Intermediair. Nou, dan moest ik dan mee gaan eten en drinken. En dat was ongelooflijk. Ik kreeg toen zoveel kennis. Ik werd er helemaal gek van. Ik zeg, ja, ik heb eigenlijk alleen afgesproken voor het geld. En, nou, toen weer doorgelicht. Op een zeker moment was ik in Boedapest. Nou, ik ben ook nog in Polen, werd ik ziek.
Jezus.
Ja.
Heb je dat allemaal meegemaakt? Dat
allemaal opgeschreven. Dat was ik op een zeker moment aan de
diarree. En dat staat in die reportage?
Dat staat daarin.
En die staat in totaal 3?
Die staat in totaal 3. En op een zeker moment had ik zulke diarree. Ja, het is geen fris verhaal wat ik nou vertel. En toen was ik zo ziek, had ik in bed gepoept. Nou, dat valt in Polen ontzettend slecht.
Ja.
En toen ben ik het hotel uitgezet met mijn zieke hoofd. Dan moest ik weer naar een ander hotel. Het was allemaal ellende, ellende, ellende.
Hoe eerlijk je dan ook moet zijn in reportages.
Verschrikkelijk.
Ja, je kan je nergens achter verschuilen.
Nergens achter verschuilen.
Nee.
En op een zeker moment de week, dat was ik helemaal radeloos. Dan was ik helemaal nog verder in Oost-Europa en Boekarest beland. En toen was het geld ook op. En toen vroeg ik, wilde ik uit eten gaan met het laatste geld. En toen zei die man, ben je alleen of met z'n tweeën? Ik zei, ik ben alleen. En toen kreeg ik een tafeltje, en dat weet ik nog goed, recht tegenover een muur. En dat was voorbij de grens. En toen heb ik gezegd, ik neem nu de trein terug.
Ja.
En toen heb ik nog een avontuur meegemaakt in die trein. Nou, al die avonturen
staan allemaal in totaal 3.
Staan allemaal in totaal 3.
Dat is echt je vergeten werk. Is dat?
Vergeten werk. Ik ben om meegegaan met de motorclub The Rogues uit Opmeer.
Was je ook vergeten?
Nou, dat was ik niet vergeten, maar dat had ik verdrongen.
Okay.
Dat was echt een van de heftigste dingen die ik ooit gemaakt heb. En er was een fotograaf, Duco de Vries, die had een fotoboek gemaakt. En die zei, ik wil een stuk tekst erin. En dat was ik. En toen ben ik 3 maanden meegegaan.
3 maanden?
Ja, 3 maanden. Eens per week ging ik mee met
een stuk tekst in een boek.
Ja, echt waar. En ik ben helemaal gek geworden.
Maar dan snap ik wel wat je bedoelt. Want Gijs Beukers heeft het natuurlijk heel goed bij elkaar bij de Volkskrant. Die wordt er op handen gedragen.
En lekker betaald.
Maar jij hebt echt tegen de klippen op reportage zitten schrijven. Als je dit soort klussen hebt aangenomen om 3 maanden met een levensgevaarlijke fotobende rond te trekken voor een
motorbende.
Motorbende voor een stuk tekst in een fotoboek.
Ja.
En dan was je echt een einde raad, hè?
Ik was helemaal
maar dat vind je eigenlijk de beste staat van zijn voor een reportage schrijven.
Ja, en ik heb ook een geweldige reportage. Er waren ook onschuldige reportages bij. Op een zeker moment ben ik bijvoorbeeld, ging de Anne Frank boom, de kastanjeboom, ging dood. En toen ben ik een dag meegelopen met Jeroen Krabbé.
Ja.
En dat ging over het, dat vind ik een geweldige reportage, over hij had een kastanje bij zich. Dat die kastanje net zoveel waard, hij trok allerlei parallellen tussen hem en die kastanje. Nou, ik denk niet dat het ooit beter is opgeschreven.
Dan toen door jou. En die staat nu in totaal 3.
Die staat nu in totaal
3. Dus is niet in totaal 1 gekomen en niet in totaal 2.
Omdat ik het vergeten was, Gijs. Omdat ik niet alles op de computer heb staan. Ik heb op een zeker moment ook, computers gingen stuk. Computers werden weggegooid. Computers verdwenen bij verhuizingen. De strand wel eens een relatie. Nou, dan gaat de computer wel eens mee in de verkeerde tas.
Ja.
Laat ik het zo opschrijven.
En nu ben je als een archeoloog ben je naar vergeten reportages gaan zoeken.
Ik had natuurlijk bij dat Meulhof. Dat is een ongelooflijk professionele bende. Paloma Sanchez, die heeft meerdere redacteuren. Die zei, Marcel, ik heb een team met toegewijde redacteuren. Voor welke bladen heb je allemaal geschreven? Nou, werd een lijst van 30, 40 verdwenen tijdschriften.
Ja.
Toen zei ze, dan zet ik mijn team daarop. Ik ga in kaart brengen wat jij voor welk medium hebt geschreven. Nou, ik zei, Paloma, ik heb de kracht niet. Ik maak nu podcast.
Overloaded.
Ja, ik heb een overloaded head, Paloma. Zet jouw team in gang.
Je beste mensen.
Zet je mensen in gang. Nou, dat heeft ze gedaan. Dat hoef je tegen Paloma maar 1 keer te zetten. Toen kwam ik op een zeker moment. Ze belde weer. Ze zegt, Marcel, we hebben een overzicht gemaakt. Ik heb het uitgeprint. Het is een hele stapel. Nou, toen ben ik bij haar gekomen.
Het is weer zo'n dik boek geworden, zei ze.
Ja, het is veel te veel, zei ze. Deze vergeten reportages kunnen nooit. Wil jij dit terugbrengen naar 800 pagina's? Ik zeg, Paloma, wat vraag je me nou? Hoe moet ik dit gaan terugbrengen? En ik word helemaal, ja, jij lacht erop.
Het is een hels karwei geweest. Wat wel en wat niet. Moeten we dat thematisch aanpakken of per jaartal? Dat heb ik toch hard gewerkt. En dat heb ik toch een medelijden met mezelf.
Ik wist ook niet dat je naast alles wat wij hebben gedaan... ook nog zo'n harde selectie voor je reportage hebt moeten maken.
En dit moet eruit. En dan ruzie. En dit kostte veel geld. Want je moest die... Sommige dingen ben ik dan schijnbaar in loondienst geweest.
Dat doe je zo, denk ik.
Ja, natuurlijk. Dat doe je naast je gezin. Dat doe je naast je gezin. Weet je, weet je wanneer ik het vaak deed? In de nachten na de tv-uitzending. Dan lag het gezin al vredig te slapen. Van, nou, dat is goed gegaan. Maar die kennen natuurlijk ook niet de stress die je als tv-presentator, ik wou zeggen commentator, hebt. Die weet jij alleen. Dat weten wij alleen. Dat wereldje, dat klatergoud waar wij ons onderdompelen, is natuurlijk hartstikke zwaar. Psychisch een enorme druk. Dus op dat soort momenten, als ik toch niet kon slapen, dan zei ik, nou, huppakee, ik ga weer met die uitgeprinte dozen van Paloma bezig. En op een zeker moment begon ze de duimschroeven aan te draaien. Ze zei, ja, maar je hebt een voorschot gehad. Nou wil ik ook biefstuk bij de koffie. Of weet ik, een koekje bij de koffie. Ik zei, nou, prima, met je Spaanse uitdrukkingen. Ik lever. En met mijn laatste krachten heb ik toen dit ingeleverd. En ik weet nog goed, 2 weken geleden, tijdens onze laatste uitzending, of niet, 2 weken geleden.
Ja.
Ja, toen ben ik dat boek 's morgens, daar heb ik helemaal geen rugbaarheid aan gegeven. Maar dan ben ik dat boek 's morgens gaan halen bij de uitgeverij of bij de drukkerij.
Ja.
Dat is indrukwekkend. Het is echt fantastisch. Ja, dan heb je dat in handen en denk je...
Het is toch waard geweest, denk je.
Het is het wel waard geweest, hoor.
Ja, het was een helle tocht, maar het is het wel waard geweest.
En ik hoop dus dat mensen met mij in het land, met mij willen praten.
Het vieren.
Om het vieren,
ja.
En ik hoop dat ik mensen als Beuken op het rechte spoor kan zetten. Maar ik heb er verder geen vertrouwen in. Maar ik probeer het.
Je kan niet anders dan goed doen.
Je wilt heel graag die feestmuts doorgeven.
Ja.
En dan liefst aan mensen die nog zuiver zijn. En dat zie ik wel bij Beukers. Daar zit nog niks in. Dus een pop die je nog kunt vullen met kennis. En laat hem maar eens orakelen. Laat hem maar eens in een zaaltje orakelen over de reportage. Laat hem maar bettelen met mij. En misschien komt hij er scherper uit. En dan krijg ik een keer een kaartje van Pieter Klok van dankjewel. Beukers was helemaal niks, maar nu staat hij weer. Nu is hij er weer. Dankjewel, Marcel. Nou, graag gedaan, Pieter Klok, met al je onvolkomenheden. Graag gedaan, jongen. Dat hoop je te bereiken.
Ja, dat is een utopie, maar schitterend. Ja. Nou, Marcel, het lijkt me echt, ik moet zeggen... Ja, ik had tot nu toe eigenlijk niet zo... Ik dacht totaal 3, prima. Het is gewoon het zoveelste deel in de totaalreeks. Maar ik zie het nu met heel andere ogen.
Ja,
en je vergeten werk. Een beetje laatste krachten op je tandvlees samengesteld.
Ja, het gaat me niet.
Het gaat niet vanzelf, maar het gaat je ook niet om de rijkdom.
Het gaat me absoluut succes. Niet. Dat is het allerlaatste.
Ja.
Dat is het allerlaatste. Tuurlijk. Je wilt dat je loon naar werken krijgt. Maar dat is niet het eerste. Het eerste deel is vooral mensen in aanraking brengen met een reportage.
Ja.
Mensen ook de mogelijkheid geven om hun verzameling uit te breiden. Totaal 1, totaal 2. Ja. Dus olijfgroen staat in iedere boekenkast. Prachtig.
Mooi.
En je hoopt dat je die mensen een keer de hand kunt schudden. Want die mogelijkheid bied ik ze ook. Met totaal 3.com.
Okay,
anders is het nog altijd de voorstelling Zandweg 17.
Ik kom als de wiedeweerga weer terug naar Nederland om totaal 3 te vieren.
Zit jij toevallig in bergachtig gebied?
Ja.
Ja, dat hoor ik.
Was de lijn slecht af en toe?
Nou, je hoort gewoon...
De bergen.
Ja, ik hoor gewoon de echo.
Ja. Oké, Marcel. Tot volgende week.
Tot volgende week. Dan gaan we dus weer dagelijks aan de slag.
Absoluut. Dus hebben we maandag weer.
En dan gaan we er ook met beeld doen.
Dat dacht ik wel.
Ja, dat vind ik dus een nieuwe vernieuwing.
Tot later, Marcel.
Tot later.
Wil je adverteren in deze podcast? Stuur dan een mailtje naar info@meervandit.nl.
Meer van dit.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.